Van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik wil u vragen of u vanaf dit ogenblik allemaal heel stil wil blijven zitten en helemaal geen geluid maken. Dat is opdat het medium op dit moment, als hij in trance gaat, erg gevoelig is voor allerlei indrukken die hij krijgt. En hij zal er echt veel last van hebben. Ook straks als de bijeenkomst is afgelopen voor de pauze, moet u nog heel even blijven zitten tot het moment dat ik zeg dat er een pauze is. Voor degenen die er nog niet waren, zal ik even vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp aansnijdt dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan u overlaat. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. En die vragen kunt u op papiertjes schrijven die u hier op tafel vindt of op de stoelen verspreid. We hebben deze keer geen tafels, dus ik kon ze niet op de tafel leggen. Die vragen, er is wel een restrictie aan, ze mogen niet persoonlijk zijn. U kunt, als u hier in de pauze bent, de blaadjes hierin kijken. Dat zijn uitgaven van bijeenkomsten in Den Haag. Bovendien hebben we achteraan dezelfde bladen, maar dan van wat oudere datum. En die zijn in de uitverkoop, vanwege het feit dat het de laatste bijeenkomst van het seizoen is. En dan heeft u wat leesvoer voor de vakantie. En dat is misschien nog interessant ook. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Goedenavond, vrienden. Ik sta in een vermeend doen wat ongewoon gewaad voor u. Er zal een reden voor zijn. Desondanks moet ik u erop wijzen dat we niet alles weten. Dat we hopen dat u zelf nadenkt. Dat u niet denkt dat we onfeilbaar zijn. Wat het onderwerp betreft, u kunt er zelf in geven. U kunt er mij over laten.
En uw vraag? Nostradamus?
Ja, misschien.
Iets beter.
Psychiatrie.
Ja, als je dat bij elkaar brengt en je maakt er een onderwerp van, heb je een psychiater nodig om het uit te leggen. Ja, maar laat ik beginnen met iets te zeggen over die Nostradamus dus. Kees Nostradamus was een ziener. Zoals u weet heeft hij zijn voorspellingen vastgelegd in kwatrijnen. Maar die kwatrijnen zijn dermate geladen met symbolen dat het bijna onmogelijk is om te zeggen wat ze betekenen voordat het gebeurd is. Er zijn heel veel mensen die daar allerhande dingen uit hebben berekend. Ze hebben van Hitler de nieuwe Messias gemaakt en de Antichrist op grond van de voorspellingen. Ze hebben gezegd dat hij Rusland zou overwinnen op grond van de voorspellingen. Maar er staat ook een ander kwartrein waarin de beer overwint. Kortom, dit is een voor de meeste mensen wat warrige zaak. Het is interpretatie na interpretatie, waarbij de werkelijke bedoeling van de schrijver in het duister blijft. En daarom vond ik het redelijker om daar niet op in te gaan. Dan zegt u helderziendheid. Eigenlijk moet je dan zeggen visuele hallucinatie. Nu weet ik wel dat er mensen zijn die dat ook uit andere dan geestelijke oorzaken krijgen. Ik heb me laten vertellen, te veel alcohol en je ziet roze olifanten dansen. Maar de werkelijkheid van helderziendheid is in feite dit. U hebt een aura. In die aura zijn een aantal, ja, zeg organen, het zijn eigenlijk wervelingen, chakras. Een chakra is dus altijd gevoelig voor alle trillingen die behoren bij het chakra. Je kunt die dingen dan met klanken uit gaan drukken. De basisklanken bijvoorbeeld voor het vierblader is A, O en H, He. En zo kun je dat verder doen. Daar probeer je dus bepaalde trillingen mee weer te geven. Wanneer er buiten u een trilling komt, dan wordt die door de aura opgenomen. En dan is de vraag, welk chakra neemt op? We zullen zien dat de meeste helderziendheid een geheel of bijna geheel geopend borstchakra hebben. En u zult zelfs bij andere helderzienden en psychometristen vaak zien dat zij een voorwerp tegen de borst leggen. Anderen die wat verder zijn, leggen het vaak tegen het voorhoofd. Je probeert trillingen op te vangen. En die moet je dan omzetten. Dat omzetten kan alleen gebeuren aan de hand van indrukken die in de hersens aanwezig zijn. Wat je dus hebt is altijd een soort compositiefoto. Waarbij alle deeltjes worden samengevoegd totdat een ongeveer juist beeld ontstaat. Bij deze helderziendheid krijg je verder te maken met voor mensen ook wel belangrijk angstgevoelens en begeertegevoelens. Een angstgevoel kan je ertoe brengen om een duistere sfeer in demonische beelden te vertalen. Maar dan straal je zelf die beelden weer uit. Het is mogelijk dat een kracht die astraal enige vorm heeft, dan ook zichtbaar, misschien zelfs voor anderen zichtbaar, die schrikgestalte aanneemt. Maar als u bang bent voor spinnen, dan moet u niet denken dat hij zich als een slang manifesteert. En als u altijd een broertje hebt gekregen van Boris Karloff, nou, dan lijkt het beeld er waarschijnlijk op. Je moet dus goed begrijpen, helderziendheid in zichzelf is niet een concreet waarnemen. Het is een associatief vertalen van indrukken in een beeld of in beschrijvende gedachten. Want je hoeft het niet eens altijd te zien. Het kan ook eigenlijk als een woordbeschrijving opkomen. En het resultaat is dan dat je op die manier boodschappen kunt doorgeven. Maar de boodschap wordt altijd mee bepaald door de inhoud van de persoon die waarneemt. Want het zijn of haar inhouden die dus in wezen alles vertalen. Is dat zo verduidelijk, aanvaardbaar? Nu wordt helderziendheid heel vaak gesplitst in onmiddellijke waarneming, helderziendheid in ruimte, helderziendheid in tijd, helderziendheid in ruimte en tijd. Hierbij spelen de volgende factoren een rol. Onmiddellijke helderziendheid. Het vertalen van indrukken binnen de termen van je eigen wereld als een ogenblikkelijk feit of gebeuren. In ruimte. Het waarnemen van zaken die niet in je nabijheid gebeuren, maar wel gelijk of ongeveer gelijktijdig zijn. Helderziendheid in tijd. Vooruitzien. Dat kan dus betrekking hebben op de directe omgeving of op personen die aanwezig zijn. Het kan echter ook betrokken worden op gebeurtenissen die elders plaatsvinden. Dan zeggen we dus ruimte en tijd. Heel veel mensen denken dat het een zuiver geestelijke gave is. Dat is het niet. Het is een gevoeligheid van de eigen aura, waarbij mee betrokken zijn het eigen etherisch en zelfs vaak het eigen levenslichaam. De zuiver geestelijke voertuigen kunnen eventueel signalen aandragen, maar ze zijn bij het proces van omzetting zelf niet betrokken. Nou, dan kunt u zeggen, ja, maar hoe kunnen wij helderziend worden? Zijn ook mensen willen dat graag, hè? Ja. Nou, moet u niet willen, hoor. Hartstikke vervelend. Loop je midden over de dam, kom je ome Jaap tegen. Ome Jaap is overleden, weet jij veel. Jij, hadi ome Jaap, iedereen kijken, God gaat hier naar het gesticht. Of is het wat anders? Je loopt over een kerkhof en je ziet daar allerhand wezens die zich nog net niet gerealiseerd hebben dat ze dood zijn. En onwillekeurig proberen om het verval van hun lichaam uit te beelden. Geen leuke jongens, hoor. In een spookhuis vind je ze zo erg niet. Er zijn dus veel facetten aan verbonden die minder aangenaam zijn. Je bent geconcentreerd bezig. Je chauffeert bijvoorbeeld. Ineens komt er zo'n voorstelling in je op. En tegen de tijd dat je begrepen hebt dat er een aardbeving is in Japan, zit jij achter tegen een bus. Het is dus een gave die zeker onbeheerst niet wenselijk is. Begrijp dat goed. Stoort te veel je eigen leven. Wil je toch helderziend worden, kun je er natuurlijk wel iets aan doen. In de eerste plaats, probeer gewoon jezelf leeg te maken en neem een voorwerp als inductor of probeer iets te zien ten aanzien van een persoon die je heel goed kent. Er komen dan gedachten in je op. Zeg dan niet, ja, ik zie het niet, schrijf die gedachten op. Blijf dit herhalen. U zult ontdekken dat u langzaam maar zeker komt aan beschrijvingen. En die beschrijvingen hebben dan vaak veel factoren juist. Vanaf dat ogenblik kunt u zich gaan richten op alle handpunten, mits u een inductor hebt of mits u met tenminste één persoon, voorwerp of wat dan ook ter plaatse voldoende vertrouwd en bekend bent. Hebt u ook dat onder de knie, dan bent u gelijktijdig al toe aan wat we beelden noemen. Hebt u moeite met het verkrijgen van die beelden, dan kunt u het proberen met optische vermoeidheid. Daarvoor wordt heel vaak een kristallen bol gebruikt, weet u wel, loodglaskristal, dus een loodkristal. En ja, inderdaad, daar ga je dan dingen in zien. In feite zijn ze er niet. Het zijn gedachten. Maar het is mogelijk dat twee of drie mensen samen naar die bol kijken en denken dat ze hetzelfde in die bol zien. Dat wel. Want wanneer iemand zeer intens erin opgaat, straalt hij het beeld uit. De anderen verwachten het beeld om een bepaald punt te zien, nemen dus die impulsen op en vertalen het op hun manier in een beeld. Hebt u geen kristal bij de hand, kan ik me echt voorstellen. Nou ja, misschien hebt u een hond of een kat met zo'n lekker drinkschoteltje. Als u dan toch een concentratiepunt wilt hebben, neem gewoon een schaaltje water. Laat er één druppeltje inkt in vallen. Dat zo lekker wolkt, weet u wel. En ga daar nou maar gewoon geconcentreerd naar kijken. U zult ontdekken dat u ook in die gevallen vaak hallucinaties krijgt. Dus beeldvoorstellingen die na uw denken dan in dat oppervlak aanwezig zijn. Daar moet u ook zorgen dat het oppervlak niet beroerd wordt. Want zou dat gebeuren, dan zou u de rimpeling van het oppervlak waarnemen. U bent erop geconcentreerd en het beeld verliezen. Is het een geestelijke gave? Het is mogelijk dat van onze zijde uit iemand als het ware getraind wordt, gebombardeerd wordt met impulsen. Komt echter zelden voor. Helderziendheid is een nevenproduct van gevoeligheid. Het is niet een hoofdproduct vanuit geestelijk standpunt. Dan zegt u ja, en wat moet ik er dan mee doen? U moet het volgende onthouden. Elk beeld dat u krijgt is een fragment. Die fragmenten behoeven niet in de juiste volgorde op te doemen. De meeste beelden waar personen bij betrokken zijn, hebben gelijktijdig ook een bepaald symbool. Een vrouwtje met een knipbeurs. Een vrouwtje met een bloem in de hand. Een mannetje met een pijp. Een man met een bijzondere pet op. Dit zijn symbolen die heel sterk worden afgedrukt omdat ze een persoonlijkheidsassociatie mogelijk maken voor anderen. Hebt u te maken met landschappen? Die landschappen zijn meestal niet geheel echt. Een enkele keer wel, maar meestal niet. Het is belangrijk wat in het beeld gebeurt. Het gebeuren geeft een fragment van een groter gebeuren weer. U bent geneigd om daar conclusies aan te verbinden, maar doe dat nou eens hemelsnaam niet. Het kan voeren tot allerhand misvattingen. Ik kan u een voorbeeld geven om duidelijk te maken wat ik bedoel. Iemand die overigens zeer goed helderziende was, kreeg een bepaald ogenblik, ze woonde toen in de buurt, dacht ik, van Soest, een droom, zeg maar, een visioen, waarin zij Duitse soldaten weg zag trekken. Dat gebeurde volgens haar een maand later. Want het was net lentetijd voorbij. Wat ze had gezien was een deel van een Duitse oefening. Op grond van haar voorspelling hebben een aantal mensen die ondergedoken waren zich die dag en de dagen daarna een beetje meer in de vrije natuur gewaagd. Het heeft 16 van hen het leven gekost. Het beeld was niet juist. Zij zag wegtrekken, zij dacht aftocht. In feite was het een oefening waarbij inderdaad de soldaten zich met trosvoertuigen mede bewogen in een richting van de Duitse grens. En ik geef bij voorkeur hier een beeld dat bijna fataal is. Dat heel gevaarlijk is. Omdat dergelijke beelden maar al te vaak worden gezien als een directe voorspelling. Ze zijn dit niet. Ze zijn waarneming van een klein stukje van de toekomst. Die scène is letterlijk zo voorgevallen. Alleen, de conclusies eraan verbonden waren helaas onjuist. Dus laat u niet te veel verleiden om te zeggen, ik heb dat gezien, dat betekent dan waarschijnlijk dat en dat. Zeker in het begin, trek geen conclusies. Neem het beeld in u op. Dan kennen we de zogenaamde droom- of symboolvisioenen. Een van de bekendste is, iemand staat in een huis en ziet aan de overkant ineens een lijkkoets voorrijden. En er wordt een kist ingedragen en ziet de leeddragende weggaan. Dat is een aankondiging van een sterfgeval, ongetwijfeld. Maar waarom dat hele vertoon? Want die lijkkoets komt niet, er komt een auto. En de familie is ook niet precies aanwezig zoals je ze gezien hebt. En de persoon van wie je dacht dat die het wel zou zijn, leeft nog tot op rijpe leeftijd. En die jonge knaap van u dacht, nou, die zit zeker al in de auto, ligt in de kist. Begrijpt u? Dus dan zegt het symbool, dit of dat gebeurt er. U ziet iemand aan een strand staan. Achter alleen de oceaan. En u wilt er naartoe gaan, maar die ander wuift en verdwijnt. Afscheid. Maar wat voor afscheid? De persoon, zeker wanneer u die kent, zal inderdaad uit uw leven verdwijnen. Maar er staat niet bij hoe. Of dat door overlijden is, door emigratie, door andere omstandigheden. Interpreteer niet te veel. Wanneer u iets waarneemt dat op afstand gebeurt, probeer onmiddellijk aantekeningen te maken. En als u nou uzelf op de proef wilt stellen, doe ze een envelop en laat die envelop door een ander sluiten of verzegelen en daarop datum en tijd zetten. Volg dan de krantenberichten of u een dergelijk gebeuren ziet. U hebt een vliegtuig neerzien storten. U hebt waarschijnlijk iets van het terrein gezien. Schrijf het op. Dan blijkt vaak dat het pas 3 dagen later gebeurt. Of dat het eigenlijk al gebeurd was. De tijdsequentie van het visioen is niet betrouwbaar. Er zijn variabelen in die je met heel veel moeite uiteindelijk leert onderkennen. Ik zeg dit maar omdat mensen die beginnen met helderziendheid zo gauw geneigd zijn om op hun borst te kloppen, zo weet u wel, alle thuis aan, roffel, 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 ik heb gezien. Ja, en dan is het zoiets van, ik zie wat jij niet ziet. Wat zie je dan? Huh? Ja, kip in de pan. Ja, het is een Amsterdamse variant, die stond nog uit de Jordaan. Maar wanneer je daar rekening mee houdt dus, die dingen zijn allemaal een beetje onbetrouwbaar, dan ga je kijken hoe werkt het. En dan zult u heel vaak ontdekken dat gelijktijdigheid bijvoorbeeld in normale kleuren staat. Dat verleden een rood of een blauw zweem heeft voor u. Dus dat de kleuren wat vertekend zijn. En dat een toekomstbeeld eigenlijk alleen de hoofdfiguur in kleur laat zien en de achtergrond heel erg vaag, in heel vage pasteltinten. Weet u dat eenmaal, dan kunt u dus wat beter u gaan oriënteren in de tijd. Maar praat u zelf niet aan dat u helderziende bent. U kunt proberen. Tuurlijk. Het is een gave. Je kunt kijken wat je ze hebt. Je kunt ze ontwikkelen. Maar het is niet het belangrijke. Helderziendheid, wanneer ze vol ontwikkeld is, is een last, geen zegen. Verlang er niet te veel naar. Wanneer u ze hebt, probeer ze zo juist mogelijk te gebruiken. Maar beroep u daar niet op. Zeg niet, ik heb een visioen gehad, Jan, en dat zegt dat je morgen niet met de tram mag gaan. Neem je de fiets maar. Ja, dan komt hij op een andere manier in de knoei natuurlijk. Maar dat soort dingen vermijden. Maar wel zeggen, Jan, ik heb een gevoel dat je erg voorzichtig moet zijn in het verkeer vandaag. Vooral openbaar vervoer, hè. Dan moet Jan het zelf maar weten. U kunt mensen helpen, maar u kunt dat niet doen wanneer u uw eigen interpretaties geeft. De waarschuwing die erin zit, de aankondiging die erin zit, is over het algemeen wel redelijk duidelijk. Maar in de tijd zijn er altijd moeilijkheden. Wat de details betreft, zijn er veel fantasietjes bij. Realiseer je dat? En reageer dus alleen door anderen voorzichtig op de hoofdzaken te wijzen. Dat zullen een hele hoop mensen niet leuk vinden. Die zeggen, ja, maar ik ga naar een helderziende. Ik kan ook helderziend zijn, hoor. Je bent waarschijnlijk nog beter dan de meesten. Maar ik kan u ook gaan vertellen, ja, u daar, nee hoor, komt verandering in uw leven. Maar u moet uitkijken van blonde jongeman. Maar ik geloof wel dat u met een vrouw, lichtgrijzend haar, dat u daar een verbetering van relatie ondergaat. Wat heb je eraan? Niets. De toekomst kennen is meestal een vloek en geen zegen. Alleen weten dat er bepaalde gevaren dreigen, bepaalde mogelijkheden bestaan, zodat je er rekening mee kunt houden, zonder je door te laten leiden, prima. En nu kom ik eigenlijk een klein beetje in de richting van de psychologie, als u me niet kwalijk neemt. Als u namelijk zo heel zelfverzekerd begint een ander alles te voorspellen, die geloven dat, dan kunt u wel gelijk hebben, maar als u geen gelijk hebt, dan is die hele persoon toch gericht op de vervulling van die voorspelling. U kunt dus dingen voorspellen die helemaal niet in de toekomst vast liggen, maar die door uw voorspelling voor een deel waar gaan worden. En u op uw borst kloppen. Oeh, ik heb gelijk gehad. Nou ja, de dames, die hoeven het zo niet te doen, hè? Die mag het zo doen. Hè? Of misschien dat u het wat gezelliger wilt hebben, zo, hè? Dat gaat best. Hè? Het is weer uitgekomen, ja. Maar u hebt het misschien mee veroorzaakt. En dan moet u niet vergeten dat u in een wereld leeft waarin de werkelijkheid dermate versluierd is door allerhand denkbeelden, idealen, allerhand stellingen, geloofswaarden, dat u aan een deel van die werkelijkheid regelmatig voorbij gaat. U ziet maar een klein deel van uw mogelijkheden, om de dood eenvoudige reden dat u aanneemt dat ze niet bestaan. Nou, de meeste mensen zijn als de boer die in de dierentuin kwam, een giraf zag en zei, ja, dat kunnen ze nou wel laten zien, maar zoiets bestaat niet. Ja? Zo reageert u ook vaak. Of in tegendeel zeggen, ja, en daar zie ik nog een jonge giraffe, ja? Dus dan lama, ja? Dat beest moet nog groeien. Maar hij is een beetje misselijk, want hij spuugt. Ja, ik maak er een grapje van. Maar is het eigenlijk niet treurig. U wordt aangepraat dat allerhand dingen slecht zijn voor uw gezondheid. U gelooft dat. U wordt er ziek van. Misschien niet door de dingen die u gebruikt, maar door de angst die u ervoor koestert. U wordt overspoeld met waarschuwingen voor straling, atoombommen, atoomreactor, het zijn rotdingen. Ze zouden beter niet zijn, ik ben het met u eens. Maar, het beeld is niet reëel. Er is een beperkte gevarenfactor. Die kunt u normaal aan. Maar als u er overgevoelig voor wordt, gaat uw zenuwstelsel energie verteren. U krijgt geen rust meer, want de denkbeelden blijven maar door uw hoofd malen. Op een gegeven moment bent u zo maanden van de atoombom, dat een gewone röntgenstraal u wel dood om laat vallen. Overdreven. Alweer. Maar hopelijk duidelijk wat ik wil zeggen. Elke mens is het product van alles wat hij beleefd heeft. Dat kan ook voorgaande levens inhouden. Dat wil zeggen dat er door ervaring een bepaalde eenzijdigheid is ontstaan. Dit was prettig en dat was gevaarlijk. Het hoeft niet echt gevaarlijk te zijn, maar ik ben er bang voor. Ik vermijd dat waar ik bang voor ben. En moet ik er toch een confrontatie mee aan? Verwacht ik gevaar, word onzeker, schep grotere gevaarfactoren voor mezelf. En dan zie ik weer bevestigd wat ik had gedacht. Niet waar? Kijk, dat is een euvel, zou ik zeggen, van de moderne maatschappij. Men suggereert u allerhand dingen die niet concreet waar kunnen zijn. Alleen maar onder zeer bepaalde condities tijdelijk waar gemaakt kunnen worden. En alleen tijdelijk. Maar u denkt dat is een zekerheid. Ik heb recht op dit, ik heb recht op dat. Dat heeft men u verteld en u gelooft het. Maar als u reëel bent, zegt u ja. Maar als we allemaal die recht hebben, we maken er gebruik van. Waar moet dan het geld vandaan komen? Wie moet het werk doen? Enzovoort. Je kunt natuurlijk zeggen, persoonlijkheidsontwikkeling is erg belangrijk. En we moeten de kinderen zo makkelijk mogelijk maken. Geef ze maar een rekenmachientje. Ja, maar dan komt er een ogenblik dat ze op rijpe leeftijd achter een marktkraam in een winkel staan, achter een loket. En dat iemand zegt, ja, ik wou graag 7 postzegels van 2 gulden hebben. Batterijtje is leeg. Neemt u me niet kwalijk. Ik moet even naar achteren naar de rekenmachine. Want ze weten niet meer dat het 14 is. Overdreven, maar waar. Een mens dient zoveel mogelijk op zichzelf te vertrouwen. Wanneer je ergens bang voor bent, moet je de angst onder ogen durven zien. Ik zeg niet dat je ze kunt overwinnen. Maar je leert dat je tot bepaalde grenzen kunt gaan zonder dat je helemaal in de war raakt. Misschien dat er dan dingen zijn waar je toch nog niet overheen kunt. Ach, er zijn allerhand methoden om erachter te komen. Je kunt dat doen via gesprekken, onder hypnose als het even kan. Je kunt het doen misschien met regressietechniek. Een ander gebruik dus van de hypnosetherapie. En dan is het lang niet zeker dat wat eruit komt 100% waar of echt is. Maar het geeft een reden. De angst heeft een gezicht gekregen, een achtergrond. En daardoor domineert ze niet meer. Ze kan overwonnen worden. Als u dat allemaal zo bij elkaar pakt, dan gaat u misschien begrijpen waarom helderziendheid in sommige gevallen gevaarlijk is. De helderziende zal vaak met de beste bedoelingen optreden als suggestor. Dat wil zeggen dat u een beeld van uzelf in de wereld wordt aangepraat, een reeks verwachtingen of zelfs ook angsten wordt aangepraat, die niet reëel zijn, maar die uw gedrag gaan bepalen. Ja, ik wil niet alle helderziende een cliënt ontnemen, helemaal niet. Maar ik dacht dat juist helderziendheid eist dat je een zeer verstandig en overlegd gebruik maakt van datgene wat je waarneemt. U bent helderziende en u ziet dat iemand binnenkort gaat sterven. Wat zegt u dan? Ik zie een donkere schaduw over uw pad. Ik moet het nog even uitkruisen. En dan zal ik het nog eventjes over de maan ausculteren. Wel 45 gulden extra. Ja, er ligt een heel donkere schaduw op uw pad. U gaat sterven binnen 3 maanden. Nou, doe dat nou een ander niet aan. Aan de andere kant zijn er ook helderzienden die zeggen, ja, ik zie dat wel, maar ja, dan moet je zo iemand dan maar een beetje fit geven. Ik zie een zonnige toekomst voor u. Goed bedoeld, maar averechts verkeerd, lieve mensen. Huh? Ik probeer hier gewoon een paar van de dingen die voorkomen een beetje te parodiëren. Neem me niet kwalijk. En ik doe dat omdat het dan duidelijk wordt. De werkelijke gebeurtenissen zijn verfijnder dan ik ze hier als voorbeeld kan gebruiken. Maar als deze iemand zegt, ja, er komt binnenkort een ziekte. Huh? Want je moet hem toch een beetje voorbereiden. En je ziet dat die man 3 maanden daarna dood is. Huh? Dan, of die vrouw. Vraag je dan af, ja, kan ze tegen dat begrip? Nee. De meeste mensen niet. Ze denken het wel, maar ze kunnen het niet. Dus, wat doe je? Dan zeg je, ik zie inderdaad een ziekte, het kan wel wat ernstig worden. Maar ik garandeer u, binnen 3 maanden bent u er vanaf. U lacht erop. Maar ik garandeer u dat dat voor heel wat mensen de meest juiste benadering is. Ze kunnen namelijk die ziekte dragen, omdat ze denken over zoveel tijd is het voorbij. Dan denken zij misschien aan het leven, en in werkelijkheid is het onze vorm van leven. Maar dan hebben ze in ieder geval in die periode moed gehouden. Ze zijn niet zo mistroostig. Ze worden niet door de angst bevangen. Nou ja, meestal een paar dagen voor het zover is, voelen ze het toch wel aan. Maar je kunt ze dus wel ellende sparen, maar niet door dan maar te doen van, oh, het wordt een heerlijke tijd voor u. Een helderziende moet in wezen een klein beetje psycholoog zijn. Als je helderziende waarnemingen doet, dan gaat het niet alleen om die waarneming. Het gaat ook om degene voor wie die waarneming bestemd is. En u moet aanvoelen, u moet weten als het ware, wat is voor die ander aanvaardbaar en goed, en wat kan ik beter verzwijgen. En hoe kan ik het zo formuleren dat ik niet lieg, en dat de ander toch niet helemaal met de waarheid geconfronteerd wordt die niet aan kan. Oh, je kunt natuurlijk cru zijn, het is hier in Amsterdam gebeurd, dat iemand bij een helderziende kwam, ja, ik heb een nieuwe vriend, en zal dat wat zijn? Ja, zegt hij, de relatie zal wel lang duren, over 6 maanden zit hij in de baas, maar hij blijft schrijven de eerste 10 jaar. Wat de bias betreft had hij gelijk. Maar het meisje schreef niet meer. Lieve mensen, je kunt helderziendheid ontwikkelen. Zoals je vele dingen kunt ontwikkelen door training. Zoals je je waarnemingsvermogen toe kunt spitsen door elke keer even kort en intens naar een etalage te kijken zonder te kijken naar een voorwerp. Even weg te kijken en je af te vragen, wat heb ik nou gezien wat belangrijk was erin? Tot uw verbazing zult u zien dat u op een gegeven ogenblik 10, 20 artikelen kunt gaan opnoemen die in de etalage stonden. Draai u om en u ziet ze, kunt ze tellen. Dat zijn heel eenvoudige oefeningen, maar iemand die ze regelmatig doet, leert details zien. Je kunt zelfs zover gaan dat je leert kijken naar hele kleine tekenen. Mensen noemen dat dan soms, als het over mens gaat, microfysiognomie. Je ziet gewoon hele kleine tekentjes en aan de hand daarvan stel je een diagnose. Alweer in grove vorm een voorbeeld. Een patiënt wordt binnengebracht in het ziekenhuis. De dokter kijkt daarna en zegt, god, scherpe neus, bleke punt, ziet er niet goed uit. Heeft u nog niks onderzocht? Dat teken, dat zegt er niets. Zo zijn er tekenen in de houding van mensen, in de gelaatstrekken, zelfs in de mond, de mondplooiingen die ontstaan, die allerhand dingen over zo'n mens vertellen. Als je daar regelmatig op let, Dan ga je door ervaring leren bepaalde tekenen met bepaalde situaties of met bepaalde kwalen te associëren. En zoals u die dingen kunt leren, gewoon door oefenen, kunt u helderziendheid voor een deel ontwikkelen. U moet een mate van gevoeligheid hebben. In het begin moet u altijd een beetje gecontroleerd werken. Neem een voorwerp waarvan u de geschiedenis niet kent. Bijvoorbeeld, ik roep niet een van de aanwezigen. En neem dat en probeer die indrukken vast te leggen. Al legt u het mij vast, tegenwoordig hebben ze zo'n bandje, heb ik verteld. Zit u in een cassette. Ja, de cassette is uit en de cassette is in. Weet ik ook. Maar realiseer je dat je door het vast te leggen dus kunt controleren. Controleer jezelf steeds weer. Doe dat niet op negatieve wijze. Ja, oh, dat had ik helemaal verkeerd, dus is vast. Nee, wat zat er ook aan goed zin? Maak gewoon een boekhouding op, weet wel, debit en credit. Huh? Credit, al datgene wat goed was. En daar alles wat fout was. Later zult u zien dat veel van de fouten voorkomen uit uzelf. Dat daar associaties zijn met boeken, met films die u gezien hebt, met wat anders. Op die manier leer je een onderscheid maken tussen de werkelijke indruk en datgene wat je er zelf bijvoegt. En als je zo werkelijk bezig bent met die gevoeligheid en ook niet zit te wachten tot er eindelijk is een beeld ontstaat, nietwaar, in cinemascope en technicolor. Maar als een beschrijving in u opkomt, gewoon spreek het maar uit. Denk er niet over na, praat. Dan zult u ontdekken dat elke mens tot op zekere hoogte die gevoeligheid kan ontwikkelen. Wanneer u eenmaal die gevoeligheid ontwikkeld hebt, is het goed om een onderscheid te gaan maken tussen telepathie en werkelijk helderziendheid. Als een helderziende een seance geeft, alle zielen bijvoorbeeld, hè? Daar kom ik ook wel eens een keer kijken. En dan soms als ik zie hoe het gaat, dan denk ik, ach, het is alle arme zielen. Maar dan zit er iemand die zit te denken, zou ze nog wat zeggen over vader, zou ze nog wat zeggen over vader. En ja hoor, vader staat achter je. Met beschrijving. Dat moet toch waar zijn? Nee, heb je zelf gedacht. Er is juist het onverwachte. Datgene wat niet gedacht is. Wat niet, zelfs niet als een onbewust sterk verlangen in die ander leeft. Of als een onbewuste kennis. Wat de zuivere helderziendheid is. En je kunt je van telepathische invloeden nooit helemaal vrijmaken. Maar wel voor een groot gedeelte. En dan, ten laatste heb ik dan nog een paar opmerkingen die u filosofie, psychologie of wat anders kunt noemen. En dan laat ik u even aan het woord. Realiseer u dat de meeste mensen een beeld hebben van wat ze zouden moeten zijn en in een poging om daaraan te ontkomen voorstellingen aanvaarden waarvan ze innerlijk voelen dat ze niet 100% juist zijn. En hoe meer ze innerlijk twijfelen, hoe fanatieker ze die waarheden verdedigen. In de tweede plaats. Alle dingen die u niet aan kunt, wanneer u ze doormaakt, verdringt u ten dele. U vervangt delen van de werkelijkheid door fantasieën, die u dan bijvoorbeeld rechtvaardigen of verontschuldigen. Of u vergeet het helemaal. Maar dit blijft aanwezig. Als je met zoiets te maken hebt, is het beter om gewoon er eens naar te kijken en niet te zeggen, oh, wat is het verschrikkelijk of zo, maar wat was er eigenlijk werkelijk? En wat is er bijvoorbeeld in mij gekwetst? Was het mijn trots? Was het mijn idee van achterswaardigheid? Was het mijn gevoel dat anderen me respecteren? Wat was er aan de hand? Probeer te begrijpen. Heel veel mensen bidden tot God, alsof hij een soort hemelse Sears Roebuck heeft, waarbij je uit de catalogus van de catechismus de wonderen kunt zien, plus de prijs die erbij staat, welke je in de hemel kunt bestellen. God is geen kenbare persoonlijkheid. God is een abstractie die wij gebruiken als omschrijving voor een onbestemdheid in onszelf, die we niet kunnen benaderen, maar die we soms emotioneel kunnen ondergaan. Richt u nooit in de eerste plaats op God. Richt u op uzelf, uw eigen mogelijkheden. En wanneer er een noodzaak bestaat, ga tot de grens van uw eigen kunnen. In de zekerheid dat u dan de u voorgestelde grens aanmerkelijk zult kunnen overschrijden, dankzij de krachten die in u wonen. En nou ik toch bezig ben, probeer een beetje realist te zijn. U kent allemaal waarschijnlijk de omschrijving van een politicus, hè? Een politicus is een eerlijk mens die er eerlijk van overtuigd is dat hij het volk voor zijn best wil moet bedriegen. En zo kun je zeggen, menige prediker is een mens die niet volledig gelooft in wat hij zegt, maar anderen dit als een zekerheid voorhoudt om hen op een pad van leven en moraal te houden dat hij zelf juist acht. Begrijp dat er heel veel droombeelden op deze wereld zijn. En dat de associatie, zelfs wanneer u weet dat ze niet waar is, u kan beïnvloeden. In de tijd dat dames pas begonnen te roken, was er een voorkeur voor merken die vooral door stoere cowboys werden aanbevolen. Ofschoon ik me niet kan voorstellen dat ooit een echte cowboy een lange sigaret met gekleurd blad en een lang filter heeft gerookt. Maar het idee van, ja, dan breng ik iets van die mannelijkheid, van die ruimte naar me toe. Er staat een bijna bloot meisje, tot zelfs in de winterse kou, met een eveneens gefotografeerd fototoestel in haar hand, om iedereen te vertellen dat Kodak het zo goed doet. En iedereen denkt, ja, als je daar je handen eens op kon krijgen, maar wat hij krijgen kan is het fototoestel, de rest is er niet. Dat weet hij wel. Maar als die meid echt attractief is, ga toch eens binnen om over het toestel te praten. Reclame. Realiseer u dat uw hele wereld vol is met bedriegelijke voorstellen. En zelfs wanneer iemand oprecht is, dan denk je er vaak nog wat anders van, omdat je zo gewend bent dat je een tikje bedrogen wordt. Hier in Amsterdam is een gelegenheid geweest die elke winter de winter aankondigde: onze echte soep is snert. En als je er geproefd hebt, dan weet je dat ze gelijk hadden. Dus, maar heel veel mensen dachten, ja, echte ouderwetse snert viel dan wel tegen, maar het voerde wel de omzet op. U koopt vaak, of u nou in een stemhokje staat of in een winkel, of alleen maar hier komt, illusie. U verwacht iets. En dat wat u verwacht, denkt u te krijgen. Onbewust. En hoe vager het artikel is, hoe meer u overtuigd bent dat u het beloofde product krijgt zoals u het zich voorstelt. Wees niet zo goed van vertrouwen. U hebt hersens gekregen. Die hebt u zeker niet gekregen om ze alleen maar te gebruiken als u toestemming hebt van de overheid. U hebt gevoel gekregen, een aanvoelvermogen. De een meer, de ander wat minder misschien. Maar u voelt dingen aan. Maak er gebruik van en zeg niet ja, maar als ik dat aanvoel, dat kan niet, want. Ga maar vanuit dat het waar is. En kijk dan of het inderdaad zo is. En ten laatste, begrijp dat je nooit een goede leugen kunt vertellen als er niet een grijn waarheid in zit. Maar als een ieder een leugen vertelt en ieder daardoor de leugen verwacht, wordt de waarheid als een leugen ervaren. Dus de ellende van uw tijd waarschijnlijk, en van de mensheid. Maar wanneer u dan bezig bent met helderziendheid, wanneer u allerhand oude voorspellers en profeten wilt aanhalen, realiseer u dan. U zoekt er iets in, maar u zoekt het er niet in omdat het erin is. U zoekt het erin omdat het voor u passend zou zijn bij uw verwachting, bij uw beeld. Dat doet u zelfs hier. U selecteert. U hoort die dingen vooral goed en die onthoudt u, die al passen in uw eigen denken. Als je kijkt wat het resultaat is voor de meerderheid van onze toehoorders, dan blijkt dat we ze formuleringen hebben verschaft voor hun wat vagere denkbeelden. En misschien 10% breng je op een nieuw denkbeeld, een nieuwe gedachte. En misschien 1% breng je dichter bij de realiteit. Dat zijn feiten, vrienden. En daarom wil ik afsluiten hier dit deel zeggen: blijft u ervan bewust, u hebt gaven. U kunt veel meer dan redelijk met de huidige middelen volledig verklaarbaar is. Maar dat betekent nog niet dat het beter is dan wat u wel weet en wat wel verklaarbaar is. U moet al uw mogelijkheden gebruiken. Uw geestelijke en uw stoffelijke. Uw stoffelijke en uw geestelijke. En wanneer u helderziend bent, wees er niet bang voor, misbruik het niet. Wanneer u plotseling allerhande dingen ervaart, raak niet in paniek. Zeg tegen uzelf: dit is mijn werkelijkheid. Waarom? Voorwaar, ik zeg u, wanneer je niet zijt als de kinderen, zult je niet ingaan tot het koninkrijk. Hè? Wat doen kinderen? Waarom? Wees u maar als de kinderen. Als u iets voelt, als u iets beleeft, als u iets denkt, wanneer iets u verwart, vraag u af waarom. En probeer uzelf eerlijk antwoord te geven. Op die wijze kunt u zelfs met de kwatrijnen, zelfs met de helderziendheid, zelfs, neemt u me niet kwalijk, met datgene wat op het ogenblik als wetenschappsychologie wordt beschouwd, veel bereiken. En nu bent u antwoord. Als u vragen hebt ten aanzien van dit alles, dan zegt u het maar. Ja, geen andere.
Ik zou graag volgende willen vragen. Kunt u iets zeggen over het selectiemechanisme wat werkt in voorspellende dromen en bij helderziendheid, waardoor hele rare details die eigenlijk van geen belang zijn worden waargenomen? Dat iemand die elke dag koffie drinkt bij het ontbijt op een bepaalde dag thee zal gaan drinken. En dat de hoofdzaak, omdat iemand 2 uur daarna in een vliegtuig stapt wat neerstort waarbij 100 mensen om het leven komen, dat die dan niet worden gezien. Hoe werkt dat selectiemechanisme?
Het selectiemechanisme is een associatiemechanisme. Een associatie wordt meebeheerst door de neigingen die in de waarnemer bestaan. En in het door u geciteerde geval werd dus duidelijk een voor de persoon zelf in iets denken grote verandering geconstateerd. Geen koffie meer, maar thee. Dat was gelijktijdig de weergave van en ontduiking van geen leven, maar dood. En dat hele selectiemechanisme is altijd bezig, zeker wanneer we erbij betrokken zijn, dingen opzij te schrijven of een beetje te veranderen. Want bepaalde dingen die je waarneemt zijn ook voor jezelf onaanvaardbaar. En zoals je dat bij normaal beleven doet, bepaalde dingen terzijde schuift of over het hoofd ziet zogenaamd, zo doe je dat in het helderziende waarnemen ook. Het selectiemechanisme ligt dus in de psychologie van de helderziende en daarnaast vaak nog in de emotionaliteit die bestaat ten aanzien van degene die in het visioen voorkomt of daarbij betrokken is. Voldoende?
Ja.
zijn er ook bepaalde hersengebieden die te maken hebben met helderziendheid?
Ja, vreemd genoeg zijn dat hoofdzakelijk emotionele gebieden. En dat wil zeggen dat de prefrontale hersenlobben een grote rol spelen. En dat in een soort afdempingsproces de brug tussen de hersenhelft een grote rol speelt. En dan zien we heel vaak dat dus het herinneringscentrum wordt aangesproken. Dat kan een visueel, dat kan een klankherinneringscentrum zijn. Het kan zelfs een zogenaamd associatiecentrum zijn, waarin dus alleen vergelijking van factoren optreedt en niet opwekking van oude beelden. En deze geven dan de uiteindelijke signalen door. Is dat voldoende? Neemt u me niet kwalijk, ik kon u niet goed verstaan.
Is waarnemen dan heel concreet of in detail of in een bepaald concept aanwezig?
Het kan alle drie. Waarnemen kan heel concreet zijn wanneer we te maken hebben met een geschoolde waarnemer die bij het waargenomene zelf niet emotioneel of rationeel betrokken is. In de meeste gevallen echter zien we dus dat zodra er emotie bij komt, er verschuivingen op gaan treden. Dus alleen degene die volledig afstand kan nemen van alle dingen, kan een volledig juist beeld krijgen. In sommige gevallen heb je bepaalde rationele grenzen. Ah ja, maar dat kan toch niet? Dan krijg je daardoor vervorming. In andere gevallen krijg je een emotioneel gevoel van afkeer en daardoor verwaarloos je weer delen van het beeld of je probeert zelfs hun betekenis te veranderen. Voldoende?
Ja.
En zijn er helderzienden onder u? Dan hebben ze gezien dat nu het einde van dit gedeelte van de avond nadert. Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat Nostradamus er een beetje bekijkt is afgekomen. Maar daarover is heel weinig zinnigs te zeggen waar je wat aan heeft. Ook de psychologie is er niet al te goed afgekomen, maar heeft in ieder geval een deel van de aandacht gehad die we ervoor vroegen. Ik heb het hoofdzakelijk gegooid op die helderziendheid en op de mens. Want ik meen dat de gevoeligheid van de mens beter gebruikt kan en zou moeten worden. Helderziendheid is een van de factoren die daarbij optreden. En ik ben er ook van overtuigd dat de mens moet leren meer te beseffen hoe sterk hij zelf bepalend is voor datgene wat hij beleeft, datgene wat hij ziet, waarneemt, onthoudt. Pas wanneer je die factoren samenbrengt, dan kun je mijn inziens een les geven die geestelijk van voldoende belang is en die daarnaast ook voor degene die er in de stof wat mee wil doen, tenminste een paar bruikbare raadslagen en vingerwijzingen bevat. Zover ik gefaald zou hebben, mijn excuses, ik heb mijn best gedaan. En zover ik geslaagd ben, als u ermee werkt, denkt u eraan dat het onder voorwaarden moet gaan en niet alleen zomaar huppelijk even gaan helder zien. Daar is de uitzending. Hallo Gabriel. Michael is daar. Die Miek. Je kunt het wel zien misschien. Maar wat zijn die engelen? Waarom ziet u ze? Leer die dingen dan uzelf af te vragen. En u zult ontdekken dat u door steeds weer vragen te stellen, uw eigen waarheid, maar ook de werkelijkheid achter de illusie, het beste kunt benaderen. Ik dank u voor uw aandacht. Goedemorgen.
Zo, vol uur.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Als u te laat was, wilt u dan hier even de entree nog betalen? Wil je nog koffie hier?
Ja, is
er nog? Ja, er is nog koffie op, denk ik, maar anders haal ik ook. Je kan nu verse halen. Nee, nog koffie. Ga nu met hem opendraaien. Ja. En we hebben één keer op een.
Oh ja.